Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Premier Mark Rutte werd gisteren bij het eerste lijsttrekkersdebat op televisie van RTL hard aangevallen. Zo maakte GroenLinks-leider Jesse Klaver hem meermaals uit voor leugenaar.
Als jullie durven te zeggen en te beweren dat de kerncentrale bijdraagt aan het halen van de doelen de komende 10 jaar... dat is niet waar. En we hebben nog maar 10 jaar om klimaatverandering aan te pakken. En dat is dus... U beweert dat hier beide. En dat is, sorry, een minister van Financiën en een premier onwaardig. Meneer Rutte, u staat op 300 zetels in de peilingen. U heeft dit liegen en bedriegen niet nodig om de kiezers over te halen. Wat?
Politiek verslaggever Tobias den Hartog heeft dit debat natuurlijk gevolgd. Ja, dit was natuurlijk een vooropgezette aanval van Jesse Klaver. Kon Rutte deze afslaan?
Ja, maar wel ten dele. Hè. De Achilleshiel van de premier is toch zijn geloofwaardigheid. Hè. Hij is meer dan eens teruggekomen op een belofte. En zijn gebroken beloftes die zijn eigenlijk de afgelopen jaren steeds zijn zwakste punt geweest. Dus Klaver die zocht dat gisteren nog eens nadrukkelijk op toen het even ging over kernenergie.
Ja, maar kon hij die aanval weren?
Ja, in woord wel. Maar ja, als je wordt aangevallen je bent een leugenaar, je liegt glashard, zei Jesse Klaver. Dat ziet de kijker natuurlijk ook. Dus dat blijft toch even voor in het geheugen hangen dan, denk ik.
Ja, dan even over die kijker. Dit was het eerste echte tv-debat bij RTL. Hoe zag het eruit, vond jij?
Ja, dus dat ik vond het wel aangename televisie, zeg maar, om naar te kijken. Er waren los van de onderlinge debatjes, waren er ook kiezers eigenlijk uitgenodigd om direct vragen te stellen aan de lijsttrekkers. Ja, en je ziet dan wel dat ze daar soms wat ongemakkelijk mee zijn. Hè. Het was best wel felle vragen van een boer, van een ondernemer, van iemand die de slachtoffer was geworden van de kindertoeslagenaffaire. In dat laatste geval was dat bij Rutte de vraag aan hem. Waarom die niet was afgetreden bijvoorbeeld. Ze kwamen daar wel uit, maar ja, dat zo'n directe confrontatie met een kiezer, dat maakte ze toch wel, dat ontregelde de boer wel een beetje.
Ja, blijven we even bij Rutte. Die werd ook aangevallen door CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra.
Ik vind het echt ongeloofwaardig. Want u heeft de afgelopen jaren het hardste gevochten voor de slechtste onderwerpen. U was voor doorgaan met het leenstelsel. U was voor belastingverlaging, maar dan vooral voor de grootste bedrijven. En u wilde door met die flexcontracten. Er is één ding waar ik het wel met u over eens ben. En dat is dat belastinggeld niet van u is en niet van mij, maar van al die Nederlanders die dat met hard werken verdienen.
Zeker. Ja, hij krijgt dus leugenaar om zijn oren van Jesse Klaver. En nu ongeloofwaardig door Hoekstra. Waarom?
Ja. Nou ja, Hoekstra en de PVV van Geert Wilders, die staan 2 en 3 in de peilingen momenteel. Maar die hebben samen nog niet eens het zetelaantal dat Rutte in de peilingen wordt toegedicht. Dus ja, die partijen moeten ook iets. En Hoekstra zat natuurlijk de afgelopen jaren in het kabinet van Rutte. Dus die wil zich toch een beetje losmaken van hem en laten zien van ja, je bent als kiezer beter bij mij af. Maar het is best wel moeilijk natuurlijk om ruimte te creëren als je jarenlang met die man in het kabinet hebt gezeten. Ja. Dus ja, ik probeer dat verschillen te benadrukken. Maar ja, Rutte reageert daar natuurlijk ook meteen op van ja, we hebben de afgelopen jaren samen dit beleid gemaakt. Dat zei hij hierna meteen. Dat is natuurlijk ook de tactiek van Rutte om te laten zien. Ja, maar de meeste partijen hier aan tafel hebben gewoon samen met mij vuile handen gemaakt en fouten gemaakt en af en toe beleid gemaakt wat niet prettig was.
Ja, we hebben het samen gedaan inderdaad. En Rutte die werd dus aangevallen zowel door links als door rechts. Hoe hebben de andere 5 lijsttrekkers het gedaan?
Vijf van de 6, hè, dus eigenlijk allemaal behalve Wilders, die hebben ofwel met Rutte in het kabinet gezeten, ofwel losse akkoorden met hem gesloten. Zelfs de SP heeft meegedaan. Dus die hadden allemaal wel een klein beetje die handicap, maar Ze hebben natuurlijk onderling ook nog wel genoeg uit te vechten. Kaag die begon bijvoorbeeld over discriminatie, dat het een onderbelicht onderwerp is geweest. En dat gaf Wilders dan weer de kans om een lans te breken voor Zwarte Piet. Ja. Dus ja, in die onderlinge debatjes dan kan iedereen zich toch wel weer eventjes profileren. Dus zoals Klaver dus bijvoorbeeld deed op energie in de richting van Hoekstra en Rutte.
En je zei net al iets over de vorm, met dat er ook kiezers aan het woord kwamen. Dan over de inhoud. Was het nou een goed debat?
Ja, dat is moeilijk, hè. Ik vond wel dat er zat wat weinig confrontatie in waarbij ze alle zes iets konden roepen. Misschien was dat ook wel, of tenminste, ik denk dat het de opzet was om het niet te schreeuwerig te maken en het een beetje overzichtelijk te houden. Nou, dat lukte echt heel goed. Dus je hebt wel, denk ik, verschillen tussen partijen kunnen horen. Voor wat betreft hun standpunten. Maar dat had dus dat weinig dynamiek. Het was niet echt waarbij de bal heel soepel heen en weer ging, zomaar zeggen.
Nee, nou ja, als we het dan toch over de bal hebben, dan is het misschien weer een wedstrijdje. Wie kwam het beste, gisteren het beste uit de verf?
Nee, dat ga ik absoluut niet zeggen. Want dat weet ik echt niet. Nee, dat is ook echt heel moeilijk. Kijk, iedereen, alle partijen die claimen direct na zo'n debat op social media de overwinning. En dan laten ze fragmenten zien over wat goed was en wat sterk was. En de zwakke momenten blijven natuurlijk weg. Dus dat is ook echt heel moeilijk te bepalen. Want iedereen kan hier wel iets uithalen aan overwinning, maar ook allemaal wel iets aan nederlaag. Als je doel was om Rutte te beschadigen, ja, je weet niet of het in de hoofden van de kijker is blijven hangen dat hij onbetrouwbaar en een leugenaar is genoemd. Net zo min dat je weet of het er met succes is gelukt om toch de betrouwbare premier te blijven. Hè. Dat is een beetje de tactiek of de kaart die hij speelt.
Ja,
ja, dat is echt heel moeilijk te zeggen.
Je maakt ook een politieke podcast, tot slot, Politiek Dichterbij. Wanneer komt er een nieuwe?
Vandaag. We nemen straks op, over een paar uurtjes. Dus die is online vanmiddag.
Autoriteit persoonsgegevens ziet een explosieve toename van het aantal hacks gericht op het buitmaken van persoonsgegevens. Het aantal meldingen steeg het afgelopen jaar met maar liefst 30%. Aleid Wolfs is voorzitter van de Autoriteit persoonsgegevens. Hoe is deze forse toename van wel 1/3 in het hacken van persoonsgegevens te verklaren?
Ja, die is eigenlijk te verklaren omdat mensen nog steeds bedrijven met name onvoldoende aandacht geven aan het goed beveiligen van hun databestanden. Er wordt veel te naïef mee omgegaan. Je kunt er vaak veel te gemakkelijk bij. En hackers en boeven worden steeds actiever om in te breken in je computersystemen. En dat gaat nog steeds veel te gemakkelijk.
Ja, en op welke manieren worden er dan persoonsgegevens gehackt?
Nou, heel simpel eigenlijk. Je krijgt een mailtje toegezonden. En er zit een link aan, die moet je aanklikken. Omdat er wordt gezegd, u moet wat betalen of u krijgt een aanbieding. En dan komt er dan door die link zet je je systeem op. Ik zeg het even wat huiselijk zonder al te veel technische termen.
Ja.
Maar dan kan men in jouw computer en dan wordt er rondgesnuffeld en dan worden de data uitgehaald. En dan worden persoonsgegevens gestolen die vervolgens weer worden gebruikt om je ook weer op te lichten. En dus soms worden persoonsgegevens gestolen bij een bedrijf over jou of van jou. Daar word jij dan mee opgelicht. Maar als men jouw e-mail weet, of je adres, of een noem maar op, BSN-nummer, dan kun je vrij gemakkelijk vertrouwen winnen bij mensen. En via een mailtje iemand per ongeluk toegang geven tot je computer.
Ja, want ik wou net zeggen, als iemand mijn adres weet, of mijn woonplaats, of mijn geboortedatum, dat is toch niet zo heel erg?
Nee, het gaat om je e-mailadres natuurlijk. En dat wordt dan gestolen bij bedrijven. Dus er zijn burgers in Nederland, mensen in Nederland zitten in heel veel systemen. Zitten bij allerlei bedrijven, bij allerlei overheidsinstanties. Soms met gewone persoonsgegevens, e-mailadressen, naam, geboortedatum, dat soort dingen. Soms met hele gevoelige gegevens, bij banken of bij zorginstellingen. Daar worden dan data gestolen. Daar wordt er gehackt. En daar word jij dan het slachtoffer van. Want dan heeft men jouw e-mailadres, allerlei persoonlijke informatie over jou. En dan krijg je bijvoorbeeld, wat een zorgmedewerker overkwam. Dan krijgt hij een mailtje en die zegt, u hebt mondkapjes besteld. Of wilt u dat even betalen? Wilt u deze link drukken? Dat doe je dan per ongeluk. En dan geef je toegang tot je computer en ondertussen word je opgelicht.
Ja, en wat kunnen bedrijven en particulieren hier dan tegen doen?
Met name bedrijven die moeten, en instellingen, overheidsinstellingen moeten echt die spullen heel goed beveiligen. Daar moeten ze echt aandacht aan geven. We hebben recent het grote lek gehad bij de GGD. Er weten heel veel mensen, het was een soort wake-up call voor iedereen. Ja. Dan kon je heel gemakkelijk in die systemen, heel gemakkelijk grote databestanden exporteren. Dus bedrijven, instellingen die persoonsgegevens hebben, die moeten dat echt bekijken. Heb ik dat goed beveiligd? En kan men er niet te gemakkelijk in? En wij noemen dat dan een soort dubbele bescherming. Je kent het wel, dat je niet alleen met een wachtwoord kunt inloggen, maar ook bijvoorbeeld een sms'je moet krijgen met een code. Dan heb je een soort dubbele bescherming. Daar hebben we allemaal tips over op onze site staan. Maar er moet echt veel meer aandacht worden gegeven aan het goed beveiligen en bemoeilijken van toegang tot je systemen. Daar is men nog veel te naïef over, te vaak.
De Franse ex-president Nicolas Sarkozy heeft zojuist gehoord dat hij een jaar de cel in moet wegens corruptie. In Frankrijk, zoals altijd, correspondent Frank Renaud. Hoe is de rechter tot dat besluit gekomen?
Nou, volgens de rechter was er heel duidelijk sprake van dat de drie mannen die terecht stonden, twee anderen nog met Nicolas Sarkozy, dat die zich er bewust van waren dat ze frauduleus gehandeld hebben, dat er sprake was van corruptie, dat er sprake van machtsmisbruik was. En daarom is Nicolas Sarkozy, de oud-president, veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Dat zou in theorie betekenen dus dat hij 1 jaar echt de cel in zou moeten. Voor het eerst in de Franse geschiedenis zou het zijn dat een Franse president dat moet. Maar dat hoeft niet zo te zijn bij Nicolas Sarkozy, want de rechter gaf ook duidelijk aan dat Nicolas Sarkozy een beroep kan doen op een speciale regeling, dat hij zijn straf, dat 1 jaar dus, thuis gaat uitzitten onder elektrisch toezicht.
Oké, daar komen we zo nog wel op. Justitie had 4 jaar geëist, daar is de rechter niet in meegegaan. Waarom niet?
Nou, waarschijnlijk omdat de bewijslast toch niet zodanig was, niet zo uitgebreid en niet zo precies dat de rechter met die strenge eis mee wilde gaan. Wat is er aan de hand, hè? Om de zaak nog even op te frissen. Nicolas Sarkozy zou in 2014 geprobeerd hebben vertrouwelijke informatie te krijgen over een justitieel onderzoek dat naar hem liep. Dat wilde hij van de advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie hebben. In ruil voor die informatie werd die advocaat-generaal een nieuwe baan beloofd in Monaco. Een soort erebaan zou je kunnen zeggen. Nou, dat is corruptie, zei het Openbaar Ministerie. Daarom kwam die aanklacht van corruptie er. Maar het enige bewijs tijdens de rechtszaak die weken heeft geduurd waren afgeluisterde telefoongesprekken tussen Nicolas Sarkozy en zijn eigen advocaat. En verder fysiek bewijs was er niet. Er waren geen andere getuigen. En de advocaat-generaal, die dus zogenaamd omgekocht werd, die kreeg uiteindelijk die baan in Monaco niet. Dus de rechter moest het alleen doen met die telefoongesprekken afgeluisterd. En dat zou de reden zijn geweest dat de strafmaat uiteindelijk iets lager uitkomt dan de eis.
Ja, maar toch 3 jaar, waarvan 2 voorwaardelijk. Heeft Sarkozy zelf al op de uitspraak gereageerd?
Nee, hij zat in de rechtszaal op een klapzaalstoeltje en keek recht voor zich uit toen de uitspraak kwam. Daarna heeft hij eventjes kort overlegd met zijn eigen advocaat en daarna verliet hij de rechtbank zonder ook maar iets te zeggen. Het is dus nog even afwachten of hij een hoger beroep zal gaan. Dat kan wel, daar heeft hij 10 dagen de tijd voor. Maar dat zal hij dan ongetwijfeld door zijn advocaten bekend laten maken. Maar dat weten we op dit moment dus nog niet.
Nee, maar stel dus als hij het hoger beroep verliest, zei hij dus net dat hij ook nog misschien de mogelijkheid krijgt om dat 1 jaar straf dus thuis uit te zitten met een enkelband. Krijgt hij dan een voorkeursbehandeling?
Het is een voorkeursbehandeling in die zin dat de ander het ook krijgt. En hier speelt ongetwijfeld mee dat het niet om de minste verdachte gaat, natuurlijk niet om de minste veroordeeld. Het is wel een ex-president van Frankrijk. De eerste ook, zeiden we, dat die veroordeeld wordt tot een echte celstraf. En dat zou meegespeeld hebben. En daarom zegt de rechter, nou, in dit soort bijzondere omstandigheden mag degene die veroordeeld is ook die laatste, dat jaar, die straf thuis uitzitten. Maar dan wel onder elektronisch toezicht, vanzelfsprekend.
Ja, is het dan nog een straf?
Ik weet niet of je dat aan mij moet vragen, maar volgens de rechter dus wel. Want de rechter heeft het opgelegd, maar het zal ongetwijfeld voor Nicolas Sarkozy minder als een zware straf voelen dan achter de tralies zitten. Dat is waar.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt,
maar met 2 jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.